We zitten ondertussen al aan hoofdstuk 15, deel 4, Job. Mevrouw zegt dat ik de laatste tijd veel vergeet. Dat ik een beetje vergeetachtig aan het worden ben. Ze is vorige week naar Duitsland geweest met haar Filipijnse vriendin Mirna. Voor een weekendje bij de Filipijnse zusters in Duitsland. En ze vond het nodig om in ons huis een lijstje op te hangen. Aan de voordeur, in de slaapkamer en in de living. Ik heb het mee voor jullie, kijk de keer. Check the gas, check the heater, check the faucet, check the bathroom en check the light yard. Mevrouw vond het blijkbaar nodig, ja, omdat ik dingen vergeet voor ik slapen ga. En echt waar, ik heb één keer naar mijn bed geweest toen ze er niet was en ik had vergeten het dingetje van het fornuis aan te laten. Het brandde op een heel klein vuurtje. Ik had iets opgewarmd, warm water gekookt en ik was vergeten dat uit te draaien. Het heeft de hele nacht gebrand. En daarom doet ze dat natuurlijk. Omdat ze weet dat de laatste tijd is het een beetje aan het verergen. Weet je wel? Ik ben vergeetachtig te worden. Zelfs onze kat is de laatste tijd ook het slachtoffer van mijn vergeetachtigheid. Vorige keer nog kwam hij nog recht voor me staan en in mijn ogen ging en begon luid op te miauwen. En ik had het al, wil dat zeggen, Luc, je bent weer mijn eten vergeten te geven. Nog een voorbeeld, 2 weken geleden ga ik naar de kapper, mijn haar is geknipt. En ze zet 2 stempeltjes op mijn spaarkaart. Ik doe aanstalten om naar buiten te gaan zonder te betalen. Gelukkig nog, zegt mevrouw, ja, je moet nog betalen, anders zouden we ze daar nog aan zien hebben, als iemand die er probeert van onder te muizen, zonder te betalen. En ik kan nog heel wat stomme stoten vertellen, die ik de laatste tijd heb meegemaakt. En ik vroeg me af, broers en zussen, ik vroeg me af, of er hier nog broers en zussen, aanwezig zijn, die ook vergeetachtig zijn, die daar last van hebben. En ik zal het niet vragen aan de broers, ik zal het vragen aan een vrouw. Naomi? Heb je daar geen last van? Ah, oké. Okay. Germain? Ja. Wel, ja. Amalie, ik moet dat niet vragen, van Jos weet me dat. Serge ook, geen probleem, van weet me ook. Dus, ik denk, broers en zussen, dat ik mijn punt heb gemaakt. Alle van ons zijn vergeetachtig, de ene een beetje meer dan de ander. En omdat we vergeetachtig zijn, wil ik toch eens nog de structuur van het boek Job herhalen. Ik heb dat vorige keer herhaald, of ik heb dat vorige keer voor de eerste keer gezegd. Ik zou het nog een keer willen herhalen deze morgen. Het is belangrijk dat we mee zijn. Het is belangrijk dat we de structuur van het boek kennen. Eerst hebben we de epiloog, hoofdstuk 1 en 2. De epiloog, hoofdstuk 1 en 2, de proloog, hoofdstuk 42, de epiloog. Daartussen vinden zich 2 uitgesproken gedeelten, de dialogen en de monologen. Je hebt 3 dialogen en je hebt 3 monologen en daartussenin heb je dan nog een keer het wijsheidshoofdstuk. Dat is de structuur van het boek. Ja? De 3 dialogen beginnen in hoofdstuk 4. Ja? 3 dialogen, 3 cyclussen, 3 gespreksrondes. 1 dialoog ziet er als volgt uit. Job laat zich uit in hoofdstuk 3 dat hij dus de dag van zijn geboorte vervloekt. En dan, vanaf dan, begint de eerste gespreksronde. Dan heb je Elifas die antwoordt. Dan spreekt Job. Dan reageert Bildad, dan spreekt Job. En dan reageert Zofar, en dan spreekt Job. Dat is 1 cyclus. Dan heb je nog 3 cyclussen. Dat zijn de dialogen. Dan het overgangshoofdstuk, wijsheidshoofdstuk, in hoofdstuk 27. En vanaf hoofdstuk 28 tot en met 41 heb je de 3 monologen. Ja? Eentje van Job, eentje van Elihu en eentje van God. Dat is de structuur van het boek. En het zal goed zijn dat ik de volgende keer dat nog een keer herhaal, want we zijn toch vergeetachtig. Dus. Goed, ik zal nog een keer vlug herhalen wat we vorige keer gezien hebben. Want het is ondertussen 6 weken geleden. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de inhoud van de eerste gespreksronde. En er zijn heel wat dingen gezegd geweest. Weet je nog, elke vriend had voor de eerste keer zijn zegje gedaan. Ze had voor de eerste keer gereageerd. En 5 elementen kwamen er sterk naar voren. Het eerste element was de visie die Jobs vrienden hebben over God. Zij zien God eerder als een opperwezen die het recht handhaaft op aarde volgens het retributieprincipe. Dat wil zeggen, als je goed doet in dit leven, zal God je belonen. Als je slecht doet in dit leven, zal God je straffen. Dat was hun visie over God. Dat was het eerste element. Het tweede element die naar voren kwam was het standpunt die de vrienden innamen, namelijk, Job had rampspoed over zich heen gekregen, omdat hij gezondigd had. Dat was hun standpunt. Het derde element dat naar voren kwam was, dat Job hun interpretatie beschouwt als, en ik zeg het met zijn woorden, een verweer van leem, spreuken van as. Job was dus niet overtuigd van hun overtuiging, van hun opvatting over het retributieprincipe, dat God zo'n God is. De vierde zagen we dat desondanks het heftige debat, ja, dat Job smeekt om menselijk medeleven van zijn enige vrienden die hij nog heeft. Maar hij krijgt geen menselijk medeleven, de smeekbede valt in dovemans oren, ze duwen hem nog dieper in de put. Dat was de vierde. En ten vijfde zagen we dat Job zich tijdens de gesprekken tot God richt. Hij spreekt persoonlijk tot God. Dat zagen we niet bij de vrienden. Dat waren de 5 puntjes waar we vorige keer bij stil stonden in die afgelopen 3 delen. Vandaag in hoofdstuk 15, hier, en op deze plaats dus, begint de tweede gespreksronde. En tot nu toe heeft geen een van de 3 vrienden een zinvol antwoord kunnen geven op het probleem van Job, of op de oorzaak van zijn rampspoed. En we zien dat Elifas hier opnieuw, zijnde als oudste, de eerste mag reageren op Jobs uitlatingen, aan het begin van de tweede gespreksronde. En let op de overtuiging van Elifas, hoofdstuk 15, vers 11. Hij is ervan overtuigd, Elifas, dat de woorden van hem en zijn vrienden vertroostingen van God zijn. Lees maar eens vers 11, daar zegt Elifas, zijn de vertroostingen van God te klein voor je, of woorden in zachtheid gesproken? Nu, voor de lezer moet deze uitspraak toch wel een beetje vreemd overkomen. Weet je nog, al in de eerste ronde waren de woorden van zijn vrienden niet echt vertroostend. Ja, weet je nog wat Bill dat gezegd had tegen Job in die eerste gespreksronde? Dat Job zijn kinderen gestorven waren omdat ze kinderen gezondigd hadden. Ja, weet je dat nog? Ik had dat gezegd. Ja, als dat al troostende woorden zijn, ja, dan vraag ik me af hoe hun vermanende woorden zullen uitzien van deze vrienden. Ja, en inderdaad, de lezer hoeft niet lang te wachten dat ze volle bak geven. In hoofdstuk 22, moet dat maar thuis een keer lezen, moet je lezen de snoeiharde vermaandende taal van Elifas. Hoe Elifas Job daar beschuldigt van alle soorten van misdaden. Dat hij de wezen niet geholpen heeft, de weduwen genegeerd heeft, dat hij corrupt was. Moet dat maar een keer lezen thuis. Alle grenzen, alles, laat gewoon alles los, Elifas. Vooral dat hij taal is, geen mens die het weet, hoofdstuk 22. Dus de 3 vrienden beelden zijn hen dat hun woorden Job tot zegen zijn. Maar wat zegt Job? Laten we eens naar hoofdstuk 19 gaan. Job verwijt hen dat ze hem alle 3 met hun woorden nog dieper in de grond boren. Lees maar eens hoofdstuk 19. Daar zegt Job in vers 2 volgende. Hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven? Hoe lang blijven jullie mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben nu al 10 keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Dat zijn de woorden van Job. En de vraag die de lezer ondertussen stelt is, ja, wie heeft er hier nu gelijk? Wie heeft er nu gelijk? Zijn dit de 3 vrienden die gelijk hebben? Of is het nu Job die gelijk heeft? Is Job schuldig? Of is Job onschuldig? Dat is de vraag die de lezer stelt. En wat denken jullie, broers en zussen? Is Job schuldig? Of is hij onschuldig? Wat denken jullie? Ik hoor stemmen die zeggen onschuldig. Inderdaad, je moet thuis maar een keer hoofdstuk 29 lezen, voor degenen die dat opschrijven, 29, wie Job is en wat hij heeft gedaan in zijn leven. Onze conclusie moest zijn, voor de lezer, dat inderdaad Job iemand is die ten onrechte leidt. Job is iemand die ten onrechte leidt. Want, we hadden gezien vorige keer, dat Job wel degelijk en Gods zoon de meest godvrezende man op aarde was. Hij is onschuldig. Hij leidt ten onrechte. Hij had rampspoed dus totaal niet verdiend. Job was iemand die, net zoals u en ik, oprecht rekening hield met God. Ik lees u voor in hoofdstuk 31 wat hij zegt. Als ik het recht van mijn slaaf of van mijn slavin versmaad heb, wanneer zij een schil met mij hebben, wat zal ik dan doen als God opstaat? Dus net als u en ik, wij wijken van het kwaad. Waarom? Omdat we rekening houden met God. Omdat we weten dat God alles overziet. Job was zo iemand. Job roept bij gevolg, en terecht, zijn onschuld uit. Hij is onschuldig. En hij doet dat niet alleen tegenover zijn vrienden, maar hij doet dat vooral tegenover God. Hij roept tot God, hij spreekt tot God en hij zegt, God, ik ben onschuldig. Laat ik hier naar hoofdstuk 10 gaan. Hoofdstuk 10, dan lezen we in vers 2b, dat hij op het volgende zegt. Hij spreekt hier rechtstreeks tegen God. Laat mij weten, zegt hij, waarover u mij ter verantwoording roept. En even verder, in vers 7a, dan zegt hij opnieuw tegen God, het is u bekend dat ik niet schuldig ben. Dus we zien dat Job zijn zaak bepleit persoonlijk bij God. Blader maar eens door naar hoofdstuk 13, vers 3. Dan zegt Job opnieuw, maar ik zal tot de Almachtige spreken en ik vind er behagen in mij voor God te verdedigen. En vers 15b. Maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Waarom? Vers 18b. Ik weet dat ik rechtvaardig ben. Dus met rechtvaardig bedoelt hij dat hij onschuldig is. Voor de lezer moet het dus duidelijk zijn, nogmaals, het is belangrijk dat we dat zien deze morgen, dat Job iemand is die ten onrechte leidt. Bijgevolg zien we dat Job's frustratie toeneemt. Hij probeert nog zijn klacht echt te onderdrukken, zoals u en ik dat ook zouden doen, indien wij zouden lijden. Wat durven we niet doen? We durven niet klagen tegenover God. Waarom niet? Omdat we weten dat hij barmhartig is. Ja? Maar Job onderdrukt die klacht ook, hij zegt dat ook zelf, in hoofdstuk 23 zegt hij, mijn hand drukt zwaar op mijn zuchten. Dat wil zeggen dat hij zijn zuchten probeert in te houden, maar ik kan het niet meer inhouden. Het moet er gewoon uit, zijn frustratie groeit en neemt toe. En hij is gefrustreerd om twee redenen. Ten eerste, omdat hij door God onrechtvaardig behandeld wordt. En ten tweede, omdat hij geen antwoord krijgt van God. Om die twee dingen is hij gefrustreerd. Hij krijgt geen antwoord van God en hij wordt onrechtvaardig behandeld. Niet vergeten, maanden aan een stuk was hij aan het bidden om verlichting, om herstel en om antwoord. Maar hij krijgt geen antwoord van God. In hoofdstuk 19 zegt hij, zie, ik roep geweld, maar ik krijg geen antwoord. Bijgevolg zien we dat zijn frustratie de overhand neemt, waardoor zijn uitspraken tegenover God, waardoor hij serieus over de schreef gaat. En zijn uitspraken over God. Zijn frustratie leidt tot uitspraken die hij later aan het eind van het boek serieus beklaagt. Job laat in zijn replieken doorschijnen tussen de regels in dat God onrechtvaardig is. Laten we maar eens gaan naar hoofdstuk 16. Daar beschuldigt hij God van het doen van ongerechtigheid, het doen van onrechtvaardigheid. Hoofdstuk 16, in vers 12, dan zegt hij op het volgende. Hij spreekt opnieuw tot God en hij zegt, hoofdstuk 16, vers 12, ik had rust, maar hij heeft mij gebroken en mij bij de nek gegrepen en mij verpletterd. Hij heeft mij neergezet als een doelwit voor hem. En dan zien we in vers 17, en dat, zegt hij, terwijl er geen geweld in mijn handen is en mijn gebed zuiver is. Met andere woorden, wat zegt hij op? Heer, ik heb niks misdaan om dit te verdienen, maar toch behandelt u mij als een misdadiger, zegt hij. Dus, wat doe je op hier? Job stelt God hier in staat van beschuldiging. iets wat voor God hem later terecht wijst. In hoofdstuk 40, vers 3 zegt God het volgende tegen Job. Weet je wat, in die monoloog, daar zegt God het volgende tegen Job. Wilt u mij schuldig verklaren om zelf gelijk te hebben? Zie dat? Dus, de Heere is inderdaad rechtvaardig in al zijn wegen, zegt Psalm 145, maar Job zegt, behalve in de weg die God gaat met mij. Job verklaart God schuldig. Job is onschuldig, dus God moest schuldig zijn. Voilà, zo simpel was het voor Job. En als we dat zo horen deze morgen, dan verschieten we daar toch van? Wie verschiet er daar niet van? Dat Job, dat we lezen dat Job God schuldig verklaart. Terwijl dat God zelf, in hoofdstuk 1 en 2, getuigde dat dit de meest godvrezende man was. En de meest godvrezende man op aarde gaat God hier zelf schuldig verklaren. Maar laat ons daar een keer een momentje bij stilstaan, broers en zussen. In feite zou dat niet mogen van verschieten. Want ik denk dat Job niet de enige is die dat ooit al een keer gedaan heeft. Die ooit al een keer met zijn woorden over de schreef is gegaan tegenover God. Ik denk niet dat Job de enige is. Ik moet eerlijk bekennen, broers en zussen, ik ben al 15 jaar christen. En ik heb al in mijn christenleven meermaals verkeerde gedachten gehad over God. En meermaals verkeerde dingen gezegd tegen God. Die niets te maken hebben met hemzelf. Misplaatste dingen, heb ik al gezegd tegen hem. Dat ik in een zodanig pijnlijke situatie terecht kwam, dat ik gewoon begon te twijfelen aan zijn goede zorg over mij. Ik heb dat al gehad. Dat ik begon te twijfelen of God in feite nog bekommerd was om mij. En ik heb zo'n vermoeden, broers en zussen, dat ik de enige niet ben die ooit al een keer in zijn christenleven getwijfeld heeft aan Gods goede bedoelingen. 2 weken geleden ben ik naar Joke geweest. En ze was toen net overgeplaatst van algemene zorg in het ziekenhuis naar de palliatieve zorg. En dat is niet verlopen zonder moeite. Joke heeft serieus afgezien. En het was wel de schuld van de verpleegsters. Ze waren niet goed vertrouwd met haar medisch dossier. En ze wisten niet goed welke pijnstelling ze moest hebben. Ze heeft 12 uur aan een stuk geen pijnstelling gekregen. En ze heeft me gezegd toen dat ze verschrikkelijk veel pijn heeft geleden. Ze heeft veel afgezien. En ze heeft me toen ook gezegd, Joke, dat ze op een gegeven moment begon te twijfelen aan God. Dat ze zei tegen mij, Luc, ik begon echt te twijfelen of God nog echt bezorgd is om mij. En ik begrijp haar compleet, want ik heb dat ook hetzelfde al gehad zoals haar. Zie dat? Zo. Ik geloof, broers en zussen, dat alle van ons capabel zijn, alle van ons, geen één uitzondering, capabel zijn om dergelijke gedachten te hebben over God. Hij mag nog, ik weet niet hoe sterk zijn in geloof, of ik weet niet hoe volwassen, als God jou in de gepaste, moeilijke situatie zet, ga je er onderuit gaan. Ga je beginnen twijfelen aan Gods goede zorg over jou. Ik ben daarvan overtuigd. Ik weet niet als jullie ervan overtuigd zijn, maar ik ben daar wel van overtuigd. Ik geef nog een voorbeeld. Een tijdje geleden kwam Lisa thuis van haar werk. En ze vertelde me wat er gebeurd was op haar werk. Je weet, ze kuist. En op een gegeven moment was ze in gesprek gegaan met een van haar cliënten. Ze kuist over het algemeen in huizen van mensen die wel gesteld zijn. En op een gegeven moment zegt die vrouw tegen haar, de huisbazin, zegt ze, Lisa, waarom ga jij in feite elke zondag naar de kerk om te zingen voor God? Kijk eens naar je leven, zegt ze. Je hebt elke dag pijn. Je moet hard werken. Je familie is ver weg van je en je moet elke euro in twee bijten, zegt ze tegen haar. Kijk eens naar mijn leven, zegt ze. Ik ben kerngezond. Ik moet niet hard werken. Ik heb al mijn familie bij mij en mijn man is rijk, zegt ze. En ik ga niet naar de kerk, zegt ze. Hoor je dat? Oké, goed. Mevrouw zat toen ook in een hele moeilijke periode. En natuurlijk, mevrouw weet dat de Heere voor haar altijd al een zorgzame vader is geweest. En ze weet dat God voor haar ook altijd een zorgzame vader zal zijn. Daar is ze al jaren van overtuigd. Haar favoriete psalm is ook psalm 23, de Heer is mijn herder. Maar ze vertelde me achteraf dat de woorden die deze vrouw sprak, zeer hard aankwamen. En weet je waarom? Dat er veel waarheid in ligt. Wat die vrouw zei, dat is geen leugen, dat is waarheid. Ze gaat niet naar de kerk, maar ze heeft het heel goed in haar leven. Ja? Is het niet waar, broers en zussen? Dat mensen die God straal negeren, totaal geen rekening houden met hem, toch een zeer gezegend leven hebben. Is dat niet waar? Alle van ons kennen toch mensen in onze onmiddellijke omgeving die rijk zijn, die kerngezond zijn, die weinig problemen hebben, die goed bij kas zijn en die God straal negeren. Alle van ons kennen toch zulke mensen, of niet? En dat is mijn punt, broers en zussen. Is het niet waar dat als we kijken in de wereld, dat Gods beleid over deze aarde bij momenten zo onrechtvaardig lijkt? Is dat niet waar? Het lijkt zo onrechtvaardig. Zelfs bijbelse figuren zoals Jeremia en Asaf en Habakkuk worstelen daar ook mee met die schijnbare onrechtvaardigheid. Ze doen een beklag tegenover God over die schijnbare onrechtvaardigheid. Hoe mag ik Jeremia 12 lezen? Alle drie vragen ze waarom God trouweloze mensen en goddeloze mensen in voorspoed laat leven. Alle drie worstelen ze daarmee en vragen ze dan de Heer. En raar maar waar, ook Job haalt dat probleem aan. Kijk maar een keer, laten we naar hoofdstuk 21 gaan. Job zegt dat hier ook. Dat is ook zijn argument. Blijkbaar begrijpen de drie vrienden niet goed, of zijn ze niet realistisch genoeg om te zien dat God ook de goddeloze mens zegent. Job zegt dat hier in zijn verdediging om hun argumenten gewoon neer te halen. Hoofdstuk 21 vanaf vers 7. Dan zegt hij op het volgende. Waarom leven de goddelozen? Worden zij oud? En worden zelfs hun vermogen groot? Nee, ze worden rijk. Hun nageslacht is blijvend bij hen en met hen. En hun nakomelingen zijn voor hun ogen. Hun huizen hebben vrede en ze zijn zonder angst. Zie dat? Het is precies als God, alsof God zelf hen zegent en beschermt. En de roede van God is niet op hen. Met andere woorden, Gods tuchtiging kennen ze niet. Vers 10, zijn stier bespringt en mist niet, zijn koe kalft en heeft geen misdracht. Zij laten hun jonge kinderen gaan als een kudde en hun kinderen huppelen, ook hun kinderen zijn kerngezond. Vers 12, zij verheffen hun stem met de tamboerijn en de harp en ze verblijden zich op het geluid van de fluit. Ze leiden een zorgeloos leven en genieten van elke dag. Vers 13, ze slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik dalen zij af in het graf. Mijn levenseinde is pijnloos. En vers 14. Toch zeggen zij tegen God, wijk van ons, want wij vinden geen vreugde in de kennis van uw wegen. Wat is de Almachtige dat wij hem zouden dienen, en wat baat het ons dat wij bij hem, dat wij tot hem zouden bidden? En is dat niet wat we vandaag de dag ook zien rondom ons, broers en zussen? Die schijnbare onrechtvaardigheid is er een van alle tijden. Asaf, de schrijver van Psalm 73 had gewoon bijna zijn geloof opgegeven, omdat hij dat rondom hem zag. Asaf zegt in vers 2, wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Asaf was zelfs jaloers op de goddeloze mens, omdat het hen zo goed ging. Want ik was jaloers, zegt hij in vers 3, op de overmoedigen toen ik zag dat het de goddelozen zo goed ging. Had God Asaf geen duidelijkheid gegeven, dan was hij misschien wel voor een hele lange tijd afgedwaald. Maar op een gegeven moment zag Asaf het licht. En op een gegeven moment begreep Asaf een klein beetje beter Gods beleid. En hij begon te beseffen meer en meer dat Gods beleid niet enkel van toepassing is op het hier en het nu, maar dat Gods beleid ook de dood overspant en wat erna komt. Want als een mens sterft, dan is het niet afgelopen. Hè. Als je sterft, ga je gewoon door de deur. En aan de andere kant van de deur kom je ook God tegen. Gods beleid werk, is ook werkzaam aan de andere kant van de deur van de dood. Ja? En zo moet je Gods beleid bekijken. Niet alleen aan die kant van de deur, maar ook na wat dat erna komt. En toen Asaf dat zag, dan begreep hij het. Wat zegt hij in vers 17? Maar toen ik Gods heiligdom binnenging en lette op hun einde, begreep ik het, zei hij. Een goddeloos mens kan God in dit leven inderdaad straal negeren. Hij kan dat. En hij heeft daar ook recht op. Hij heeft macht op, tot vrije keuze. Hij mag dat doen wat hij wil. Maar dat wil niet zeggen dat hij vrijuit zal gaan. Het is niet zo dat de dood jou van die verantwoordelijkheid verlost. Elk mens die en zijn leven zich niks aantrekt van God, of elke christen die God geveinsd dient, of hem de kruimels van tafel heeft, ja, je zal het er niet geraken. Uiteindelijk wordt elk mens in de opstanding voor God gebracht. Gods woord is daar natuurlijk heel duidelijk over. Dus Gods beleid is wel rechtvaardig als je het bekijkt over Hans de Lijn. Het lijkt onrechtvaardig als je het zomaar ziet, zomaar kijkt naar het leven van het hier en het nu. En dat was voor Job waar hij zo mee worstelde. Want we moeten rekenen, broers en zussen, dat Job dat zegt niet wat die wij hebben. Hè. Wij weten van een opstanding, wij weten van een rechtvaardig oordeel. Job wist dat niet. Hè. Job had een zeer vaag beeld over wat er gebeurt na de dood. Hè. Hij zegt in hoofdstuk 14, vers 10, zegt hij, als een mens de geest heeft, waar is zij dan? Dus hij wist dat niet, hè? Niet zoals wij dat weten. Hè? Job zegt zelfs dat er voor een boom meer hoop is dan voor een mens. Laten we het lezen, hoofdstuk 14. Daar heeft Job het over de kortstondigheid van het leven en de beperkte tijdsduur dat we hier op aarde rondlopen. Dan zegt hij in hoofdstuk 14, vers 7, want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich vernieuwt en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud en sterft zijn stronk in de stof, bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen en maakt hij weer een twijg. Zie dat? Dus een boom, volgens Job, heeft meer hoop dan een mens. Als je een boom afzaagt, dan komt er daar een twijg uit. Dan herleeft hij. Maar een mens neemt zijn leven weg en hij leeft niet meer. Dat was Jobs gedachtegoed. Vers 10, maar een mens sterft, zegt hij, en is krachteloos. En vers 12, zo gaat de mens liggen en hij staat niet meer op. En dat is nu net verschil, broers en zussen. Job had die heerlijke hoop die wij hebben van de opstanding. Hij had dat niet. Lees maar eens verder, vers 14. Als een mens gestorven is, zal hij dan weer levend worden. Moest Job die hoop hebben? Moest Job echt die hoop hebben dat hij opnieuw zou herleven? Wat zegt hij in vers 14b? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen. Maar hij had dat niet. Dan zou hij helemaal anders omgaan zijn met zijn rampspoed. Als je die hoop hebt, ga je helemaal anders om met die rampspoed. Maar hij had die hoop niet. Job wist dat hij God ging zien als een dood. Hij zegt dat ook. Ik weet echter, ik zal God uit mijn vlees aanschouwen. Maar in welke hoedanigheid dat hij God ging zien, of in welke hoedanigheid dat hij bij God ging zijn, hij wist dat niet. Hij had daar bitter weinig informatie over. Niet zoals u en ik. Had hij die informatie wel, dan zou het boek er helemaal anders hebben uitgezien, hè, broers en zussen. Dan zou je daar verschillende malen naar verwezen hebben. Hè. Job was een gelovig man, een diepgelovig man die ten onrechte leed. En heel dikwijls zien we dat ook Gods kinderen lijden ten onrechte. En je hoeft daar niet voor in de verdrukte kerk te leven. Hè. Je kan ook hier in het Westen ten onrechte lijden. En dat is nu een van de dingen die het boek Job ons wil leren. Zelfs al had Job die hoop niet, hij had wel het geloof. En als je het geloof hebt, dan heb je ook de capaciteit om God te vertrouwen. Ja? En dat is wat het boek ons wil leren. Het boek wil ons leren dat we God zullen vertrouwen in zijn omgang met ons, wat er ook gebeurt. Hoe hij de aarde, hoe Gods beleid over de aarde, we moeten dat gewoon vertrouwen, wat er ook gebeurt. En dikwijls gebruikt God daarin lijden. Lijden is een essentieel onderdeel van ons geloofsleven. Wat zegt Psalm 34, 20? De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heer hem. Lijden is een instrument dat God gebruikt om ons geloof toe te nemen. En daarom zegt Petrus ook, besteedt hij er ook zoveel aandacht aan. En dan wil ik afsluiten, broers en zussen. Ik wil naar Petrus, 1 Petrus gaan, hoofdstuk 4. Daar heeft Petrus ons raad wat we moeten doen als we het heel moeilijk hebben. 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 19, daar zegt hij het volgende. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem toevertrouwen in het doen van het goede. NBG spreekt over onze zielen en Gods handelingen. En dat is wat God verlangt van ons. En daar komt het op neer in ons geloofsleven, broers en zussen. Zelfs al hebben we het moeilijk, we moeten onze zielen toevertrouwen aan God. We moeten onze zielen in zijn handen leggen. Als je door arts moeilijke situaties gaat, als je kanker krijgt, als je worstelt met ziekte, als je een slecht huwelijk hebt, of in Jobsgeval, als je alles verliest, zelfs je kinderen en je gezondheid, moeten we onze zielen toevertrouwen, want hij weet goed wat we doen. Nadat Asaf het had begrepen, wat zegt hij in vers 26? Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. En dat is wat God met ons naartoe wil. Met andere woorden, neem alles van me weg, Heer, en ik blijf jou lief hebben. Dat is wat God met ons naartoe wil. Hebben we daar vrede mee, broers en zussen? Wat er ook in ons leven gebeurt, de Heer Jezus had er vrede mee. Op hem is het vers uit Job letterlijk van toepassing. Hé. Wat zegt Job in hoofdstuk 1? Naakt ben ik in de wereld gekomen en naakt ga ik daar ook weer uit. De Heer Jezus is naakt in de wereld gekomen. Hij is er ook naakt uitgegaan. Hé. Hij ging naakt aan het kruis. Dan zelfs het laatste wat hij had, zijn kleding van hem weggenomen. Maar hij had er vrede mee. Het is de grootste onrechtvaardigheid die er ooit gebeurd geweest is. En hoe ging Jezus daar zelf mee om? Hij zegt het zelf. Petrus zegt het zelf. Toen hij uitgescholden werd, in 1 Petrus 2:23 zegt hij, toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, dreide hij niet. En waarom niet? Petrus gaat verder. Omdat hij het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zie je dat? Zo moet ook onze respons zijn als we ten onrechte lijden. Wat het lijden ook mag zijn. Jezus is daarin een voorbeeld. Want Petrus zegt twee versen eerder, want hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. En uiteindelijk zal hij op dat toekomen. In hoofdstuk 42 zal hij het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij zal zich bekeren van de dingen die hij gesproken heeft over God. Dat is voor de volgende keer. In hoofdstuk 42, dan zegt hij, ik wil het nu al een keer zeggen in vers 2, ik weet dat u alles vermacht, en geen plan voor u onmogelijk is, zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, daarom veracht ik mezelf en ik ga berouw in stof en as. Job zag het, Job besefte het en hij liet het over aan God, wat er ook met hem gebeurde. Hij had het aanvaard. En uiteindelijk had God hem waar hij hem hebben wil. Maar daar zullen we volgende keer uitgebreid bij stilstaan, in de loop van de volgende keer, bij Jobs bekering. Dus broers en zussen, laten we God vertrouwen, hoe erg het ook mag zijn. Hij is verstandig en wijs genoeg om ons te leiden. Ja, hij weet wat hij doet. In zijn grote wijsheid hebben we het ook gezongen. Maar dat is voor de volgende keer, hoofdstuk 28, befaamde hoofdstuk Ode aan de wijsheid.